Kortie Media.
Welkom bij Fout. Hier hoor je verhalen van kinderen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de bezetter stonden. Kinderen van ouders die lid waren van de NSB, de SS, of die zich op een andere manier in dienst stelden van de Duitsers. Waarom maakten hun ouders die keuze? En hoe verhoud je je daar als kind toe? Geldt het ene woord fout ook voor hen? Mijn naam is Rick Blom. Naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Bij ons aan tafel, Stefanie, welkom. Jouw vader was lid van de NSB en in juli 1941, kort na de inval van de Duitsers in de Sovjet-Unie, meldde hij zich aan bij de SS. Hij kreeg zijn militaire opleiding in Duitsland, deed daarna dienst als chauffeur bij de Duitse Weermacht aan het Russische front en kreeg binnen die SS uiteindelijk de rang van Unterscharfführer. En dat bleef hij tot zijn diensttijd in januari 1944 eindigde. Het is een geschiedenis waar jij, Stefanie, decennia lang helemaal niets van wist.
Dat klopt.
Wanneer kwam je achter het verleden van je vader?
Mijn moeder is in 2017, 9 april 2017, overleden. Na een kort ziekbed van 10 dagen. Vrij onverwacht dus. En bij het zoeken naar spullen voor begrafenis en bankzaken en dergelijke, kwamen wij een foto tegen.
Een foto?
Een foto waarop een aantal mannen in gestreepte pakken op de grond lagen. Met daarboven een soort van bewaker met een geweer. Ja, daar schrokken wij van, want het leek wel op een foto uit een concentratiekamp. Later bleek het dus een interneringskamp te zijn. En er zat een brief bij. Er was maar een deel van een brief die mijn vader en mijn moeder schreef. Van nu Nederland bevrijd is, zal ik binnenkort wel opgepakt worden. Dus hou er maar vast rekening mee. Maar we konden zien dat het niet de hele brief was. Er zat geen begin en geen eind aan. Maar de rest konden we niet vinden.
Dus wel een soort van aanduiding dat er iets mis was. Maar wat er mis was en met die foto, kon je dat meteen
zijn die foto gaan. Het was een krantenknipselfoto. En wij meenden daar onze vader wel op te herkennen.
En wie was hij op de foto?
Hij lag op de grond.
In zo'n gestreept pak?
In zo'n gestreept pak.
En wat dacht je toen je dat zag?
Ja, dan weet je eigenlijk niet zo goed wat je moet denken. Ontzetting, shock.
Want je relateerde dat wel meteen aan de oorlog of aan een fout verleden?
Ik heb 3 zussen en een broer. De zus die boven mij komt is precies 10 jaar ouder als ik. En zij vertelde vrij snel dat zij toen ze 16 was door mijn vader apart is genomen, waarin hij geprobeerd heeft iets te vertellen over zijn ontberingen in de oorlog. Daar heeft hij geloof ik 3 zinnen over gezegd toen mijn moeder binnenkwam en daar een stokje voor stak. Dus toen wij dit vonden, zei zij meteen van, oh, dit is foute boel. Dat was de enige duiding die wij op dat moment hadden.
De enige conclusie die je kon trekken op basis van dat gesprekje wat jouw zus had gehad.
Ja, mijn vader heeft iets in de oorlog gedaan.
Maar wat precies?
Dat wisten we niet.
Geen idee.
Nee.
Wat voor man was jouw vader?
Ja, ik heb mijn vader tot mijn 17e gekend. Want daarna ben ik uit huis gegaan. Ik ken mijn vader als een hele joviale, hele geliefde man. Altijd fluiten op straat, waar ik me wel eens voor schaamde als kind. Graag gezien door iedereen. Altijd snoepjes in zijn zak gaf hij aan kinderen. Altijd een gevierde, graag geziene persoon.
Waar je daarom misschien ook wel trots op hem was?
Ja, tot je 17e ken je je vader eigenlijk niet. En is je vader is er, maar daar heb je nog niet. Ik had er niet echt een band mee. Het was mijn vader. Denkt daar nog niet verder over na op die leeftijd.
Want in wat voor gezin groeide je op?
Ik was de jongste van 5 kinderen. Ik was echt een nakomertje. Ook wel een beetje verwend. Echt veel contact met broers en zussen. Mijn broer die kwam boven mij, die was 7 jaar ouder. Ja, ik was natuurlijk een vervelend zusje, vooral in zijn puberteit. En de rest was eigenlijk al uit huis toen ik opgroeide. Dus ik was echt een nakomertje. Ja.
Hoe was de sfeer thuis?
Op zich kan ik niet zeggen dat ik een ongelukkige jeugd heb gehad. Terugkijkend met de wetenschap van nu zijn er wel wat dingen waar ik nu mijn vraagtekens bij kan stellen. Maar in mijn omgeving heeft blijkbaar niemand geweten dat ik een NSB-kind was. Want ik heb wel begrepen dat ik dan een andere jeugd zou hebben gehad.
Ja, dus je vader was een joviale, vrolijke,
was een joviale,
graag
vrolijke
geziene
man.
Ja. En je moeder?
Mijn moeder stond bij mijn vader echt op een voetstuk. Mijn moeder was een mooie vrouw. Besteedde heel veel aandacht aan uiterlijk. En dat was ook eigenlijk wat aan ons werd meegegeven. Als het voor de buitenwereld er maar mooi uitziet, dan is alles goed.
Oh ja.
Ja. Wat er binnen zich afspeelde, ja, of zo'n beladen geschiedenis.
Nee, dat werd.
Dat kwam niet.
Dat kwam niet ter sprake. Nee. Dat werd ook altijd alleen maar als er iets op televisie was of mensen op bezoek kwamen. Altijd geoordeeld op uiterlijk. Altijd.
Ja. Ja. Je zegt, toen je 17 was, ging je het huis uit. Waarom?
Ja, ik had
best wel jong.
Ja, heel jong. Ik had een vriendje gekregen, een Indische jongen. En die heb ik mee naar huis genomen. En ik had al vrij snel in de gaten dat dat niet op prijs werd gesteld. Kon echter niet helemaal begrijpen waarom.
Hoe kreeg je dat in de gaten?
Ja, vanaf het eerste moment dat hij binnenkwam, werd er al niet meer gesproken door mijn ouders. Niet tegen hem, niet tegen mij.
Die vielen stil.
En toen hij weg was, kreeg ik een tirade over me heen. Hoe ik toch erbij kwam om zo'n, excusez-le-mo, zwartjukkel mee naar huis te nemen. Zo letterlijk werd dat gezegd. En er werden grapjes gemaakt, een pindapoep Chinees. En ik had al meteen in de gaten van, oeh, hier gaat iets heel erg fout.
Snapte je dat, waarom je ouders dat, begreep je dat, waarom je ouders dat zeiden, hoe ze op die manier reageerden?
Nee.
Het kwam niet ergens vandaan voor jouw gevoel?
Nee.
Nee, het was niet.
Mijn moeder zei ook van dat ze zich schaamde als hij aan de deur kwam. Want dat moest de straat, wat moest iedereen wel niet denken, dat er zo'n iemand bij ons over de vloer kwam.
Ja, het was niet dat andere mensen dan jouw ouders, die er anders uitzagen of een andere cultuur hadden.
Ik was
dat
er
die
nooit mee in aanraking gekomen. Nee. Dit was de eerste keer. En in die tijd waar ik woonde, was een echte Indische gemeenschap in Eindhoven. En dat waren ook vaak leuke jongens. Die waren altijd modieus en in de disco. En dus ik viel daarop. Ja, maar dat kwam. Ik had al vrij snel in de gaten van, nou, dit wordt helemaal verkeerd ontvangen thuis.
Ja, ik kan me voorstellen dat je er een beetje overdonderd was.
Ik was heel erg overdonderd. En mij werd ook een ultimatum gesteld. Na een paar weken moest ik kiezen. Of hij of wij. Ja, en wat doe je als je 17 bent?
Nou?
Ja, je gooit de kont tegen de krib. Je denkt van, maar dit is, het is niet reëel. Ik kies voor hem. Nou, toen kon ik ook meteen mijn spullen op komen halen. Die stonden in vuilniszakken bij de deur. Mijn kleding kon ik ophalen en ik kon vertrekken.
Na een paar weken,
ja. Ik heb het nog een paar weken volgehouden, maar het was zo'n vervelende sfeer thuis met zoveel ruzies, dat ik dacht van, ja, maar hier heb ik geen zin in.
Nee, want je kreeg dus een hele bak ellende over
en
je heen.
En hij voelde zich heel, hij trok aan mij, omdat hij het ook heel onterecht vond. Dus ik werd ook gevoed van die kant van, nou, wat je ouders doen, dat kan helemaal niet. En ze discrimineren mij. Dus ja, ik heb toen stelling genomen.
Ja.
En ben op mijn 17e uit huis gegaan en bij hem gaan wonen.
Een behoorlijke resoluut.
Ja, ik zat nog op school. Ik zat in 5 VWO. En zijn vader was mijn geschiedenisleraar. Zo had ik hem leren kennen. Dus toen ik met hem thuis kwam, dacht ik van, nou, dat valt vast in goede aarde. Hè? Zijn vader was dokter anders in de geschiedenis, meester in de rechten. Ik denk, daar kan ik wel mee thuiskomen, ja, want dat was bij ons wel belangrijk. Nou ja, ik snapte er helemaal niks van.
Hey, en dacht je ook, mijn ouders draaien misschien wel bij als ik...
Ja, ik had al vrij snel in de gaten dat dat niet gebeurde. Want echt het contact werd van het ene op het andere moment volledig afgebroken. En ook met mijn broers en zussen. Vreemd genoeg. Maar die kregen waarschijnlijk, achteraf heb ik dat zo begrepen, een ander verhaal voorgeschoteld. Die hebben mijn kant van het verhaal eigenlijk nooit gehoord.
Met welk verhaal hebben zij dan gehoord?
Ja, dat ik een soort van uitgekozen was door mijn schoonvader dan. Voor zijn zoon. En een lekker groen blaadje, dan had hij daar zelf ook nog plezier. Dat werd helemaal in de verkeerde context getrokken.
Ja.
Er werd zoveel slecht over hem verteld, terwijl ze er eigenlijk niks van wisten. Ze kenden hem niet eens. Nee. Ik werd in zo'n kwaad daglicht gesteld.
Puur op zijn huidskleur.
Op zijn huidskleur. En afkomst. Ja. Ja. Er was echt geen goed woord voor over. En ik werd in een hoek geduwd waar ik niet meer uitkwam. En ik ben toen eigenlijk begeleid door mijn schoonvader. Want ik zat midden in mijn examentijd. Mijn Indische schoonvader. Die mij wel door die school geloodst heeft. Want ja, ik ben belast met migraine. En dan had ik in die tijd ook heel veel, wat ook niet zo raar is.
Nee.
En ik wilde per se mijn school afmaken. Dat wilde hij ook. Maar ja, het was niet eenvoudig. Ik bedoel, ik werd van het een op het andere moment was ik helemaal ontheemd.
Ja.
En werd ik gedwongen om samen te gaan wonen met een vriendje. Ik bedoel, uiteindelijk ben ik 17 jaar bij hem gebleven, omdat ik wel voelde van, ik ga geen bakcel halen.
Nee, terwijl het eigenlijk
wat natuurlijk ook geen goede basis is.
En na een paar weken was het, is het nog niet zo serieus dat je meteen gaat samenwonen, normaal gesproken.
Maar daar werd ik min of meer toe gedwongen en ik zocht vastigheid.
Ja.
En die vond ik bij mijn schoonfamilie, min of meer.
Hoe lang duurde die verwijdering van je ouders?
4 jaar. 4 jaar geen contact gehad met niemand.
En wat gebeurde er na die 4 jaar?
Toen is mijn vader in het ziekenhuis beland met een hartinfarct. Ik kreeg een pacemaker, nog een pacemaker. En op een zondagochtend werd ik gebeld dat ik naar het ziekenhuis moest komen. Want dan kon ik nog afscheid nemen van mijn vader. Mijn broer belde toen. Ja, en ik schrok daarvan. Ik denk, wat moet ik nu doen? Moet ik nu naar het ziekenhuis gaan? Want dan kom ik daar en misschien krijgt hij wel een hartinfarct als hij mij ziet. Ik weet nog dat ik toen wel de afdeling van het ziekenhuis gebeld heb om te vragen, ik krijg nou deze vragen, dit is de situatie, wat moet ik doen? Ja, kom maar, want hij gaat het eind van de dag niet halen. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Mijn toenmalige man inmiddels, want ik was 21 en ik wist niet hoe snel ik moest trouwen, gewoon om een punt te maken van, jullie hebben het fout.
Ja.
Wij waren toen al getrouwd. En ik ben toen naar het ziekenhuis gegaan, heb mijn vader moeten beloven dat alles goed zou komen.
Iedereen, vroeg hij jou?
Iedereen stond in de kamer. Mijn moeder draaide zich om. Mijn broers en zus stonden achter in de kamer. Ik moest aan zijn bed komen. Ik moest hem beloven dat alles goed zou komen. En dat heb ik toen gedaan.
Dat is de eerste keer dat je vader weer zag na 4 jaar. Ja. Het was niet een moment voor hem om iets over dat verleden te vertellen, kennelijk.
Nee.
Behalve de vraag, maak het goed.
Maak het goed, ja.
En wat bedoelde hij dan met goed maken?
Met mijn moeder. Met het familie.
Oh, dus dat het contact weer hersteld werd?
Dat het contact hersteld werd.
En hoe ging het toen verder? Is dat gebeurd?
Deels. Ik heb toen mijn moeder weer voor het eerst gezien. Mijn broers en zussen. Ik was natuurlijk bij de begrafenis aanwezig. Maar ik voelde me echt een buitenstaander. Want met mijn moeder had ik nog geen woord gewisseld. Die gaf me een koude schouder, zeg maar. Die heeft me 1 keer omhelst. En gezegd van, het is goed zo, we hebben het er niet meer over. Ja, dat was natuurlijk geen oplossing.
Nee.
Ik heb daar gestaan met familie, neven en nichten. Iedereen keek mij aan, want zo voelde ik het. Hè? Want ik was het zwarte schaap van de familie.
Ja.
Ik had mijn ouders zoveel verdriet aangedaan door 4 jaar lang uit beeld te verdwijnen. Mijn broers en zussen, dat contact was natuurlijk ook verstoord. Ja, en daarna ben ik elke zaterdag keurig samen met mijn broers en zussen naar mijn moeder gegaan. Want die had het zwaar. Hè? Die was pas 61 toen ze weduwe werd. Mijn vader was 70. Toen hij overleed, ik heb geprobeerd weer in dat gezin te passen, maar er werd nergens over gesproken. Er was geen ingang om iets te bespreken. Dus als er al iets gevierd werd, kerst of een verjaardag, dan ging ik daar alleen naartoe, zonder mijn partner. Want die was nog steeds niet gewenst.
Nee. En je kinderen?
Ja, ik heb dat dus kinderen volgehouden totdat ik op mijn 33ste zwanger werd. Ja, er zit dan echt wel weer 12 jaar tussen. Dus 12 jaar heb ik gemanoeuvreerd om wel aanwezig te zijn, maar om de lieve vrede te bewaren en om het contact te onderhouden. Toen werd ik moeder en mijn moeder is 1 keer bij mij op bezoek geweest op kamervisite. Maar dan moest ik wel beloven dat hij er niet was.
Ja, hij is je man?
Mijn man toen, ja. En dat is de enige keer dat ze bij mij thuis is geweest.
Om naar haar kleinzoon te kijken.
Ja. En ik moet zeggen, ik ben gescheiden van mijn eerste man toen mijn zoon 9 maanden was. Nou, dat is een heel ander verhaal, maar in ieder geval, vanaf dat moment is ze wel wat vaker bij mij gekomen. Maar Ik kreeg toen uiteindelijk toch het verwijt van, zie je wel, we wisten wel dat dat geen lang leven beschoren was. Ja. Maar het was wel 17 jaar later.
Ja. En 35 jaar na het overlijden van je vader overleed jouw moeder. Heb je in die tusserliggende jaren ooit een moment bespeurd dat jouw moeder het over dat oorlogsverleden heeft
nooit.
Willen hebben?
Ze heeft het moment van overlijden van mijn vader had ze als punt kunnen kiezen om op elkaar te spelen. Heeft ze niet voor gekozen. Ik denk ook met de gedachte van, nou, ik heb 5 kinderen, ik word ouder. Als ik nou iets zeg, dan zijn ze misschien boos. Dan heb ik geen onbezorgde oude dag meer. Ik denk dat ze daar misschien ook wel een beetje gelijk in heeft gehad. Ik denk dat ze het niet verteld heeft uit schaamte, maar uit angst. Of voor onze reactie.
Uit angst voor jullie reactie?
Ja, dat wij dan niet, dat wij haar...
Dat jullie haar zouden afwijzen misschien?
Ja, ja, dat denk ik. Maar ze heeft het dus nooit over gehad. Het enige wat ik me herinner uit mijn jeugd en uit de periode daarna, is dat mijn moeder altijd slecht sprak over bepaalde bevolkingsgroepen. Of het nou Joodse mensen waren of mensen met een migratieachtergrond, Surinamers, Molukkers, Indisch, maakt niet uit. Het deugde allemaal niet. Net als mensen op televisie, een Mies Bouwman, daar werd ook gezegd, stink Jodin, en dan werd de televisie nog net niet uitgezet, maar daar deugde niks van. Daar werd altijd een oordeel over geveld.
Ja.
En daar had ik een bloedhekel aan, maar ik kon het niet thuisbrengen. En ik had ook geen zin om met haar erover in discussie te gaan, want met mijn moeder kon ik gewoon niet praten over dat soort dingen.
Nee.
Er was geen... Je kon met haar ook geen ruzie maken. Dan veranderde ze in een furie. En dan... Ja, je zou altijd het onderspit delven. En ik had nog steeds dat schuldgevoel van, ik heb mijn ouders iets verschrikkelijks aangedaan. Dus ik heb me altijd min of meer gevoegd naar de wensen van mijn moeder.
Ja. We hebben elkaar eerder gesproken voor mijn boek Vader zat bij de SS. En daarin zei je dat je achteraf pas realiseerde dat jullie leven nogal Duits georiënteerd was.
Ja, heel erg. Ja. Ik kan me niet anders herinneren. Vanaf kinds af aan gingen we naar Duitsland en Oostenrijk op vakantie. We gingen in Duitsland boodschappen doen. We aten Duitse koeken. Televisie was Duits. Voetbal, Bundesliga kijken. Eigenlijk meer Duitse televisie dan Nederlandse televisie. Ik ging in een dirndeljurkje naar school. Mijn broer kreeg een lederhose aan. Ja, die had er ook een hekel aan. En ik vond dat dan nog wel leuk. Hè? Een beetje popachtige kleding tot bepaalde leeftijd.
Ja.
Maar je ging ook in zo'n jurkje naar school?
Ja.
En hoe reageerden je klasgenoten daar?
Ja, die vonden dat vreemd. Want het was toch geen carnaval? Ja. Die zagen dat als een verkleedpartijtje.
Terwijl het voor jou normale kleren waren.
Dat was alleen maar als bijvoorbeeld een fotograaf kwam op school. Dan werd ik in mijn zondagse jurk. En dat was een dirndeljurk.
Jullie waren eigenlijk Duitser dan Duits.
Wij waren Duitser dan Duits. Ja.
En na het overlijden van je moeder vonden jullie niet alleen die foto waarop je vader was gevangenen te zien is, meen ik, maar ook andere papieren. En jullie gingen op onderzoek uit.
Ja, toen wij wisten al wel met de begrafenis, hebben we bewust gekozen om geen Duitse muziek te draaien.
De begrafenis van je
van mijn moeder. De crematie van mijn moeder. We hadden al wel zo'n gevoel van, nou, misschien kunnen we dat beter niet doen, zolang we niet weten hoe het zit.
Geen Duitse muziek.
Wat de familie raar vond, ooms en tantes, die zeiden, waarom hebben jullie niet Frits Wonderlich gedraaid? Dat was toch de lieveling... Hè? Van je vader en moeder. En alweer zoiets van, ja, smoesje bedankt.
Want het paste dan niet meer?
Wij vonden dat niet passend. Nee. We hadden iets anders uitgezocht. Ja, toen moesten we dus iets met... Wat is nou die foto? Hoe moeten we dat duiden? En toen ben ik gaan scrollen op het internet. En toen kwam ik snel bij de Stichting Herkenning uit. Stichting Herkenning die zich inzet voor kinderen en nabestaanden van... ouders die of fout in de oorlog waren of bij de NSB aangesloten waren. Toen heb ik daar een gesprek gehad met Jeanne Diele-Staal.
Ja.
En die heeft mij toen op het spoor gezet van, je moet je dossier gaan opvragen of het dossier van je ouders gaan opvragen in het Nationaal Archief. Dus dat heb ik gedaan. En je stuurt die mail en je denkt, oh, misschien is er wel geen dossier. Maar dan komt het antwoord van, er zijn 2 dozen. En dan denk je al, oh god, wat nu? Nou, wij met alle broers en zussen daar naartoe. Maar je mocht er maar met 3 naar binnen. Dus ik ben met mijn broer en mijn oudste zus naar binnen gegaan. En we hebben daar het dossier bekeken. En toen, Ik heb aantekeningen gemaakt. Je hebt ze gezien, Rick. Ik heb als een kip zonder kop daar dingen op zitten schrijven. Want de eerste pagina, als er al een hakenkruis op staat of een SS-teken, dan krijg je al een soort van shutdown. Dan kun je niet echt begrijpen wat je leest. Maar wij hadden wel meteen in de gaten van, oh, dit is niet goed.
Nee, want je voelt jezelf ook meteen gebrandmerkt.
Ja, je zit daar en je weet van, nou, iedereen weet wat wij hier komen doen. Iedereen die wel eens in het archief geweest is, die kent die sfeer daar. En ja, dat is een heel beklemmend gevoel. We hebben aantekeningen gemaakt. We hebben gezocht naar informatie. Achteraf heb jij meer informatie uit het dossier gehaald dan wij zelf. Want omdat wij gewoon niet wisten waar we naar keken eigenlijk.
En wat zit er in zo'n dossier? Je zegt, het zijn twee dozen, maar wat
nou,
komt daar dan uit?
Er zitten allemaal losse papieren in. Een oproep om zich te melden voor zijn inkwartiering. De functie die hij bekleed heeft. Oproepen toen hij uiteindelijk is hij gedeserteerd in 1944. Vanaf het Oostfront. Er zitten oproepen in van de Groene Politie dat hij zich moest melden om weer in dienst te komen. Maar er zaten ook allerlei formulieren in. Brieven van mensen die een goed woordje voor hem deden. Nadat hij dus in 46 of in 45 is opgepakt en in het interneringskamp terechtgekomen, zaten er brieven in, een soort van getuigbrieven van mensen die een goed woordje voor hem deden. Van nou, hij is daar per ongeluk in terecht geraakt. Hij hoorde daar niet thuis. Het is een vergissing. En
ja, want hoe oud was jouw vader toen hij zich bij de SS...
29.
29.
Dus het... Kijk, je kunt je best wel inleven in de situatie, misschien in de sfeer van destijds, waarom je ervoor kiest om de partij te kiezen voor de vijand. Of in ieder geval voor de kant waar het economisch beter gaat. En ik kan me ook voorstellen dat het voor veel jonge lui misschien een spannend verhaal was. Een avontuur. Mm-hmm. Mijn vader was al 29.
Ja.
Dan zou je denken, ja, dan weet je toch heel bewust waar je voor kiest.
Dan zou je beter moeten weten.
Ja, ja, en ik snap eigenlijk nog steeds niet goed wat zijn beweegredenen zijn geweest.
Nee.
Ik heb nog één. We hadden nog één levende tante. Mijn moeder was van 12 kinderen, mijn vader van 5. We hadden weinig contact met de familie. Achteraf blijkt dus dat veel ooms en tantes zich van mijn ouders hebben afgekeerd.
Vanwege
de oorlog. Ja. Mijn moeder had nog wel een zus waar ze heel veel contact mee had, die nog leeft. Daar zijn we toen wel naartoe gegaan en hebben gevraagd, tante Lies, kun je dit verhaal bevestigen? En dat heeft ze toen gedaan. En we hebben ook gevraagd, waarom weten wij er niks van? Waarom heeft niemand ooit iets aan ons verteld? Ja. En haar antwoord is van, ja, luister, dat was niet onze taak. Jullie ouders hadden dat moeten vertellen.
Ja.
Maar nu je erom vraagt, ik kan het bevestigen. Maar meer wil ik er eigenlijk ook niet over zeggen.
Nee, ze kon ook niet uitleggen waarom jouw ouders jullie niks hadden verteld.
Nee.
Jouw vader die bracht het tot rang van Unterscharführer. Hè? Is dat een...
Ja, een sergeant binnen de SS. Dus dat is niet een officier of iemand met een echt leidinggevende functie. Maar vaak iemand die een groepje van een stuk of 10 soldaten onder zich heeft. Dat is een soort sergeant, ja.
Ja.
En hij was ook zeker niet de enige bij de SS. Ik heb het even opgezocht. Er zijn ongeveer 25.000 Nederlanders die tijdens de oorlog voor de Waffen-SS hebben gewerkt of gevochten.
Aan het Oostfront, zoals de...
Grotendeels aan het Oostfront. Ja, grotendeels aan het Oostfront. In principe kwam je uit het Oostfront terecht. Ja, klopt. Ja.
Je zei, mij werd niet duidelijk waarom mijn vader dienst had genomen bij de SS.
Nee, ik denk dat het meer een uit economische redenen is geweest. Ik weet wel dat we... De
economische redenen, waarom?
Ja, mijn opa en oma van vaders kant, dat waren ondernemers in Sint-Oederode destijds. En in de crisisjaren zijn die heel veel bezit kwijtgeraakt. Mijn opa is vrij jong overleden. Hij liet een groot gezin achter. Ik denk dat daar misschien een voedingsbodem is ontstaan voor het kiezen voor die kant, omdat het daar economisch beter ging.
Want was de familie in armoede vervallen?
Ja, ja, ja. Zo heb ik het begrepen.
Ja. Ja, en dan komt er een partij die veranderingen, vooruitgang belooft, en dan is de verleiding groot om erbij aan te sluiten.
En ik meen, maar mijn zusters weten daar meer van dan ik zelf. Ik geloof dat mijn ouders aanvankelijk bij een Duitse familie hebben ingewoond.
Ja.
Kamers gehuurd.
Ja.
En dat daar ook een vriendschap is geweest die misschien...
Dat ze daardoor al een soort warm gevoel bij Duitsland hadden.
Ja.
Ja.
Een zus van mijn vader is overigens ook bij de Weermacht geweest. Dus het zat wel een beetje aan die kant.
Oh ja.
In de familie. In de familie, om ja. het zo maar te zeggen.
Ja. En helpt het op die manier mogelijk kunnen verklaren, ook bij het verwerken van dat verleden?
Ja, we krijgen nooit meer de antwoorden op waarom hij daarvoor gekozen heeft. Hè. En achteraf kun je ook nog wel denken van, er was geen internet, ze wisten ook niet precies wat er gebeurde. Ik weet ook niet of mijn vader geweten heeft wat er in de oorlog allemaal gebeurd is, hè, in de concentratiekampen, of hij daarmee in aanraking is gekomen. Maar later, in de 60er, 70er jaren, hebben mijn ouders ook nooit enige vorm van zelfreflectie gehad. Ik heb niet het gevoel dat zij afstand hebben genomen van hun gedachtegoed. Want anders waren wij nooit zo op die Duitse toer verder gegaan als gezin.
Nee,
dat vind ik zo.
Dan hadden ze daar afstand van genomen. Ja, dan hadden ze zich neutraler misschien
opgesteld. Ik zou mijn dochter met die geschiedenis niet in een deeljurk in de school gestuurd hebben. Ik zou ver blijven van alles wat met Duitsland te maken heeft gehad.
Ja.
Of heeft. Ik heb nooit iets gemerkt van enige zelfreflectie of schaamte. Of ik denk dat ze onder de pet hebben gehouden uit angst voor de omgeving, wat die ervan zou vinden. Maar als ik terugkijk naar hoe zij zich altijd uitte ten opzichte van andere mensen, dan denk ik dat zij nog steeds overtuigd waren van het gedachtegoed, van het nationaal socialisme.
Ja, ja. En toch, je zei net, in het dossier liggen ook stukken die mijn vader hebben moeten ontlasten van mensen.
Ja, wij hebben die brieven gevonden. Mensen die een goed woordje voor hem deden, om te kijken of die misschien vervroegd vrijgelaten zou kunnen worden. Wij hebben ook een envelop gevonden met, niet met inhoud, maar met waar iets op geschreven stond. Namen en getallen. 400, 500, 700, 100. Die namen en die getallen. Ja, wij zijn gaan nadenken, wat zou dat betekenen? Wat zou dat kunnen betekenen?
Mm-hmm.
Mijn vader is nadat hij uit de dienst is gekomen, is hij bij de gemeente in Eindhoven gaan werken. Als ambtenaar, waar hij belast was met persoonsregistratie. En blijkbaar heeft hij daar mensen die opgeroepen werden om in Duitsland te werk gesteld te worden, daar heeft hij de persoonsbewijzen van verduisterd. Dus hij heeft mensen geholpen.
Dat las je in zijn dossier.
Dat hebben we een beetje zelf geconcludeerd.
Ja, ja.
Want die namen, die komen een beetje overeen met wat er op die envelop stond.
Oh ja.
En we hebben nog rekeningen gevonden. Toen mijn vader in 1947 uit het interneringskamp kwam, is hij dus bij mijn moeder getrouwd. Door burgemeester Pulles. Dat was een van de grootste NSB-burgemeesters in Brabant. In de Duitse kapel zijn ze getrouwd. Je hebt die kaart nog gezien. Die zat ook in het dossier in Eindhoven. Ja. Toen hebben ze voor 5000 gulden aan huisraad gekocht. Terwijl mijn vader natuurlijk berooid uit het interneringskamp is gekomen, want hij was alles afgepakt. Als we die bedragen die wij op die envelop zagen optellen, dan komen we ongeveer aan dat bedrag. Dus we hebben het gevoel dat mijn vader geprobeerd heeft een slaatje te slaan uit zijn functie bij de gemeente, door mensen te helpen uit de werkkampen te blijven.
Ja, partijgenoten, andere NSB'ers.
Ik denk het, ja. In ruil voor geld of goederen.
Ja, en met dat geld kon hij dan die huisraad betalen.
Ja.
Ja.
Een andere verklaring kunnen wij niet vinden. En die mensen die die brieven hebben geschreven, denk ik dat dat dus een soort van kameraden zijn geweest. Ik heb ook een heleboel ooms en tantes die geen ooms en tantes zijn, maar waarvan wij achteraf denken, dat zijn
oude vrienden
geweest.
Ja.
Ja. Tijmen, hoe ging dat met aanhangers van het Nationaal Socialistisch Gedachtegoed? Kwam de NSB nog in groepjes bij elkaar na de oorlog? Of?
Ja, de NSB werd direct verboden na de Tweede Wereldoorlog. Dus die organisatie werd ontbonden, zeg maar. Veel leden werden natuurlijk ook gearresteerd. En de leider van de NSB, Anton Mursche, die werd ter dood veroordeeld. Dus de NSB als organisatie bestond niet meer. Maar ja, mensen die tijdens de oorlog NSB waren geweest, die konden elkaar natuurlijk gewoon nog wel opzoeken. Niet openbaar in die zin. Het was natuurlijk een taboe wat daarop rustte. Je ging niet posters ophangen met we komen weer bij elkaar.
Nee.
Dus ooms en tantes is inderdaad zo'n soort eufemisme om elkaar toch weer op te zoeken en het over die gedeelde geschiedenis te hebben. Ja.
Ja. Ja. Had jij enig idee of daar dan over gesproken werd tijdens die
visites? Was ik te jong voor, denk ik. Nog. Want in de puberteit zit je daar niet meer bij. En als kind tot 12, 13 jaar... Ja,
krijg je dat niet mee.
Krijg je dat niet mee.
Dus. En ik kan me ook voorstellen dat het bij dat soort gesprekken wel over koetjes en kalfjes gaat en over andere dingen. Maar je vindt elkaar ook in het onuitgesproken verleden.
Ja, in het sentiment.
Ja, ik denk dat hij ook wel behoefte heeft gehad om erover te praten. Maar dat kon natuurlijk niet met gewone mensen. Dat kon alleen maar met lotgenoten.
Ja.
Ja. En wat vind je van zo'n idee wat jullie dan bedacht hebben? Dat hij mogelijk die oud-partijgenoten...
Dat zou voor ons een verklaring zijn.
Geholpen,
maar het blijft een theorie. Ja. Blijft een theorie. Zo hebben we ook... Hè, het verhaal is dat we hebben bepaalde schilderijen die nog bij mijn moeder hingen. Nu thuis staan. En van één schilderij ging het verhaal, dat heeft mijn vader gekregen als afscheid cadeau voor zijn werk bij de gemeente. Nou, wij weten allemaal nu dat dat niet zo kan zijn, want hij is gewoon gearresteerd en oneervol ontslagen, omdat hij vastgezet werd. Dus dat schilderij is geen afscheidscadeau geweest. Waar dat schilderij dan wel vandaan kwam, want dat was altijd het verhaal achter dat schilderij. Dat schilderij moesten wij koesteren, zei mijn vader en mijn moeder, want dat is een erfstuk en dat moet in de familie blijven. En mijn oudste zus die blijft vasthouden aan, ja, maar dat heeft hij van de gemeente als cadeau gekregen. Ik zei, ja, maar dat kan helemaal niet, Maria, want hij is daar ontslagen. Dus.
Maar waar zou de schilderij dan vandaan kunnen komen?
Nou ja, we hebben het idee inmiddels dat het niet veel waard is. Het is niks bijzonders, maar ik denk dat het ook gekregen is als betaling.
Oh ja. Ja, ja, om buiten die werkkampen te blijven. Ja. Ja.
En mijn vader heeft ook een gat in zijn cv, want die 2 jaar dat hij dus in het interneringskamp heeft gezeten, dat kan hij niet verklaren.
Ja.
Nee. Je zei net, nog even over de oorlog ook, iets opmerkelijks, namelijk dat je vader gedeserteerd was.
Ja, dat kan uit het dossier opmaken dat hij op een gegeven moment oproep kreeg om zich weer te melden. En dat heeft hij niet gedaan.
Nee.
Dus hij is weggebleven op enig moment.
Ja. Was dat desertie uit de SS? Ja. Is dat op de een of andere manier...
Ja, je kan natuurlijk altijd gewoon weglopen.
Heel voor, maar.
Je kan er altijd vandoor gaan. Maar de vraag is natuurlijk, waar ga je naartoe? En ze zullen je wel gaan zoeken. Want is hij ondergedoken of zo?
Ja, ik heb in dit dossier wel brieven gezien van de Groene Politie. Dat als hij zich niet meldt, dat hij uiteindelijk opgepakt zou worden.
Ja, nou, toen heeft hij zich niet gemeld.
Nee.
Maar ze hebben hem ook niet te pakken gekregen.
Maar wat er dan precies gebeurd is, dat kan ik niet rondkrijgen. Nee.
Zo zijn er nog veel...
Dingen die we niet...
Ja, het lastig lijkt me dat je allemaal een soort van puzzelstukjes krijgt... waar je zelf maar van moet bedenken hoe die op elkaar passen of niet. Of ook met zo'n schilderij en van die brieven.
Ja, we hadden nog een heel bundel brieven gevonden met een mooi lint eromheen. Mijn vader kon heel mooi schrijven met calligrafie. En de eerste letter was altijd een heel kunstwerk. Die brieven hebben we in de kist gelegd... omdat we het niet kies vonden om die te lezen. Mm.
Ongelezen in de kist van je moeder gelegd.
Ongelezen in de kist van mijn moeder gelegd. Ja. En daar hebben we achteraf een beetje spijt van.
Want het blijft een beetje knagen van wat had daarin gestaan.
Ja, dat waren wel waarschijnlijk brieven uit van het Oostfront.
Ja.
Want het is pas sinds dat ik de serie De Stamhouder heb gezien... dat bij mij het besef binnenkwam van... maar hij moet toch ook wel heel veel ontberingen hebben geleden aan het Oostfront.
Ja.
Dat was natuurlijk geen walk in the park.
Zeker niet.
Nee.
Voor die tijd was ik alleen maar boos... Pas toen ik die serie zag, die kwam bij mij echt wel binnen. Dat ik dacht van, het verhaal is niet helemaal één op één hetzelfde. Maar het heeft wel een beetje dezelfde lading.
Kreeg je daardoor een ander gevoel dan over je vader?
Een beetje het gevoel van, ja, dat moet ook een verschrikkelijke tijd geweest zijn.
Is toch enige compassie misschien?
Ja.
Is het te groot woord?
Ik kan gewoon mijn vader in die rol van zo'n sergeant helemaal niet plaatsen. Dat is zo tegenstrijdig. Mijn moeder zou ik daar wel kunnen plaatsen.
Waarom je moeder?
Er was denk ik een betere soldaat geweest dan mijn vader. Ja, die was gewoon keihard.
Ja.
Mijn moeder was misschien wel de genius achter dit alles. Maar ik heb natuurlijk geen leuke band gehad met mijn moeder. Vanaf het moment dat ik weer thuis kwam.
Maar waarom was zij misschien wel de kwade genius
Omdat
achter dit alles?
Omdat zij zo heeft vastgehouden aan dat gedachtegoed. En mijn vader ook verhinderd heeft om openheid van zaken te geven naar mijn zus toe.
Ja.
Blijkbaar was Harriet, mijn zus, het lievelingetje van mijn vader. En hij heeft behoefte gehad om haar iets te vertellen. Maar mijn moeder heeft daar een stokje voor gestoken.
Ja.
En daarna heeft hij het niet meer gedurfd.
Nee.
En mijn vader zat ook echt wel een beetje onder de plak van mijn moeder.
En na het overlijden van je moeder kon je er ook niet meer naar vragen,
nee,
natuurlijk.
Nee. Nee.
Met welke vragen blijf je achter?
Wat mij heel dwars zit, is dat mijn moeder wist dat ze ging sterven. Niets gezegd heeft. Maar ook niet de spullen die het openbaar zouden maken, weggegooid heeft.
Nee.
Dus ze heeft gedacht, naar mij de zondvloed.
Nee, want ze heeft die wel al die jaren
ze heeft
bewaard.
Dat allemaal bewaard. Of tenminste, het was heel sumiere informatie, maar het was wel schokkende informatie. Ja. Want die bepaalde foto, Rick, dat weet je ook, die staat ook in jouw boek. Maar die komt elke keer, als er hierover iets in het nieuws komt, komt die foto voorbij. Ja. Op televisie, in de krant. Want er zijn maar een paar foto's
echt
gemaakt.
Een soort iconische foto is
ja,
het eigenlijk.
Die hangt ook levensgroot in dat monument Vught. Waar ik onlangs pas voor de eerste keer geweest ben. Zij heeft niet de moeite genomen om het te verbergen. Dus ze wist dat wij er dan achter... dat kan ik als moeder zijnde gewoon niet begrijpen.
Nee.
Als ze niks had als het weg had gegooid, dan waren we er misschien nooit achter gekomen. Dat was misschien ook niet goed geweest.
Ja, nee.
Want nu kan ik wel met terugwerkende kracht een heleboel dingen verklaren. Maar ik ben wel even van de kaart geweest. Dat ik dacht van, ja, als ik zie hoe mijn kinderen op mij lijken, dan lijk ik ook op mijn ouders. En daar kom je een beetje mee in conflict. Van wat heb ik van mijn ouders? Wat ik eigenlijk niet zou willen.
Ja.
Ja.
Hoe ben ik opgegroeid? Met welke doctrine ben ik opgegroeid? Hoe ben ik beïnvloed door de manier waarop mijn ouders over mensen met een buitenlandse afkomst. En mijn moeder heeft een tijdje wel thuiszorg gehad. En er kwamen ook wel eens donkere mensen haar verzorgen. En dan zei ze doodleuk als ik op het dorp kwam. Ja. Ik schrok me kapot vanochtend. Stond er weer zo'n zwartje naast mijn bed. Van dat soort opmerkingen. Daar zou ik nu meteen tegen ingegaan zijn.
Ja.
En dat is denk ik ook de reden waarom ze het niet verteld heeft. Maar zij kon daar zo... Zij nam echt geen blad voor de mond met dat soort dingen.
Ja.
En daarop zou ik haar nog wel eens willen aanspreken.
Ja.
Ja. Je gaat automatisch bij jezelf onderzoeken, denk ik. Wat heeft dat?
Wat heb ik
in mij nog of van mijn ouders in mij?
Het vreemde is dat ik juist altijd, vanaf de kleuterschool, je kent het verhaal, Rick. Er komt een fotograaf op school. Ik in mijn deelende jurkje naar school, op de kleuterschool. Een foto in de poppenhoek. Er liggen 4 blanke poppen en 1 zwarte pop. En met welke pop sta ik op de foto? Met de zwarte pop. Die foto die werd thuis dus niet op de kast gezet, want dat was de verkeerde foto.
Ja.
Ik niet begrijpen waarom die foto niet goed was, maar oké, dat was die pop.
Want de foto's van je zus en je broer stonden wel
ja,
op de kast. Ja.
En dat ik met een Indisch vriendje thuis kwam, denk ik, ja...
Ja, is het ook een soort onbewuste tegenreactie?
Ja, maar waar kwam die dan vandaan? Want ik wist niks.
Nee.
Dus,
ja.
Maar dat heb je niet bij jezelf bespeurd? Van, dat dingetje van mijn ouders, dat zit misschien toch ook wel een beetje in mij. Dat heb ik kennelijk van hun overgenomen.
Ja, het is moeilijk. Want ik weet precies wanneer iemand van Joodse kom af is. Ik hoor aan de achternaam, dat werd ons allemaal al als kind verteld. Hè, als je dit en dat soort achternaam of dit of dat soort uiterlijk, dan ben je dus Joods. Dat heb ik, dat voel ik en dat proef ik. Maar dat wil ik helemaal niet, maar dat zit erin.
Ja.
Als iemand zich bij mij voorstelt met de naam Cohen, dan gaat er bij mij een belletje rinkelen. Terwijl ik dat niet wil.
Hm.
Maar dat kan ik niet meer uitschakelen.
Nee.
Dat krijg ik er niet meer uit.
Dat is erin gebakken.
En mijn tegenreactie is dan dat ik daar dus juist anders mee omga dan mijn ouders. Bewust of onbewust. Ik kies altijd een beetje voor de underdog. Misschien als tegen... Ik weet het niet.
Nee.
Ik kan het niet verklaren.
Nee.
Maar je weet gewoon dat je iets mee hebt gekregen van thuis.
Hoe dan ook. Ja.
Want dat zie ik aan mijn kinderen ook.
Maar het weten is ook wel weer fijn dan natuurlijk, denk ik.
Ja,
dan
met terugwerkende kracht kun je wel een heleboel dingen... de puzzelstukjes wel in elkaar leggen. Nooit meer helemaal.
Ja.
Maar als ik mijn oudste zoon hoor zeggen van... Mam, ja, ik heb altijd gemerkt dat oma mij anders behandelde dan andere kleinkinderen. Ja, dan doet dat pijn.
Ja.
Anders omdat hij ook een
licht getint is.
Ja.
Kwart Indisch.
Ja. Dus dat hij heeft dat ook gemerkt.
Hij heeft het gevoeld.
Ja.
Ja. Want ik heb het mijn kinderen natuurlijk verteld. En die hebben niet zo'n hele warme herinneringen. Opa hebben ze nooit gekend. En oma was natuurlijk altijd al op leeftijd. was ook geen oppasoma of zo. Ik had er niet zo'n warme band mee dat we daar wekelijks over de vloer kwamen. Niet, althans niet met de kinderen. Die hebben daar dus weinig binding mee. En die zeggen, ik vind het een verschrikkelijk verhaal voor jou. Maar voor ons is het ver voor van onze bedshow.
Ja.
Ja.
Maar ik heb bijvoorbeeld ook een zus die het aan haar man nog niet eens verteld heeft. Dus wij nemen onze moeder kwalijk dat zij gezwegen heeft. Maar in feite, mijn zus bijvoorbeeld, die doet precies hetzelfde.
Ja.
En dat kan ik ook niet begrijpen.
Nee.
Kan ik niet begrijpen.
Nee, uit angst ook misschien.
Ja, zij wil de nagedachtenis van opa en oma niet bezoedelen bij haar kinderen. Die opa en oma wel heel gekend hebben. Die zijn allemaal wel wat ouder. Maar dat je het ook niet met je eigen partner kan bespreken. Ik zou gek worden als ik het er niet over zou kunnen hebben.
Zo'n groot
ik heb
geheim in je eentje bewaard.
Behoefte om erover te praten.
Ja. Ja.
Dat wordt wel allengs minder, maar vooral in het begin had ik er heel veel behoefte aan om over te praten. Dat is ook de reden waarom ik direct op jouw vraag destijds via de stichting gereageerd heb van, ik zoek mensen die mee willen werken. Achteraf denk ik, waarom heb ik meteen ja gezegd? Ja, gewoon dat gevoel had ik meteen. Dat moet ik doen. Dat is belangrijk.
Ja, moet eruit.
Moet eruit.
Is het ook belangrijk inderdaad? Voor,
vind ik wel. Als je nu in de wereld kijkt, dan denk ik, ja, na de Tweede Wereldoorlog werd gezegd, hè, we hebben het niet geweten, we wisten het niet. Ja, nu weten we het wel, maar het gebeurt alsnog.
Mm. Je hebt
op
het gevoel dat er weer...
in de wereld. Ja.
Ja.
Als je ook kijkt, er zijn niet voor niks in Duitsland zoveel demonstraties nu.
Ja.
Tegen extreem rechts.
Tegen de AfD.
Ja, de toeval wil dat ik ook nog deels in Duitsland ben gaan werken. Als ik het geweten had, had ik dat dus niet gedaan.
Ja.
Ja.
Ook dat is natuurlijk, denk ik, is dat toeval?
Het beheerst je leven.
Ja, heel. En waarom spreek je zo goed Duits? Denk ik, ja, weet je...
Ja.
Kan ik van alles op zeggen, maar ik heb het gewoon 6 jaar op school gehad, zeg ik dan maar.
Ja. Hey, dat dit verhaal van je ouders altijd onaf zal blijven. Is dat iets wat je kan accepteren?
Ja, ik weet dat er geen mogelijkheden meer zijn om dat nog verder te onderzoeken.
Nee.
Toen ik het eerste contact met de lotgenoten had uit het boek, die zeiden, ja, maar je bent nog een maagd als het gaat om jouw geschiedenis. We willen jou wel helpen. Kun je niet in de straat waar je opgegroeid bent aan gaan bellen en mensen vragen? Ik zeg, ja, luister. Mijn moeder is met 96 overleden. Ze was uit 1921, mijn vader uit 1912. Ik denk niet dat ik nog mensen ga vinden in de straat die hen gekend hebben. Want die generatie is er niet meer.
Nee,
nee.
Ik ben daar veel te laat mee. Zij konden dat waarschijnlijk nog doen. Want zij zijn er in hun adolescentie of in hun jonge volwassenheid achtergekomen.
Ja.
Ja, ik vind geen mensen meer die hem nog gekend hebben.
Nee. Nee. Toch is het gek, hè, dat je zei eerder tegen mij dat je... Dat die hele Tweede Wereldoorlog eigenlijk pas een paar jaar geleden voor jou begon met die ontdekking.
Ja, maar ik kan me nog herinneren dat ik een spreekbeurt moest houden op de lagere school. En dan koos ik het onderwerp de Tweede Wereldoorlog. En dan ging ik die spreekbeurt voordragen aan mijn ouders om te kijken van, is het goed?
Ja.
En dan denk ik wel eens, hoe hebben zij dat dan aangehoord?
Ja.
Ik kan me helemaal niks meer voorstellen.
Nee. En met terugwerkende kracht?
Met terugwerkende kracht, denk ik. Hoe hebben ze mij niet gedacht, geprobeerd op andere ideeën te brengen? Van doe het maar over zeehonden of weet ik veel wat. Hè?
Iets veiligers.
Ja.
Nee.
Ja. Zijn er meer dingen die je na de ontdekking zeg maar anders bent gaan beleven? Of herbeleven?
Ja, nou, ik heb er wel even hulp bij gezocht. Ik heb wel door middel van EMDR-therapie geprobeerd om de scherpe randjes van een aantal herinneringen te halen, omdat ik toch wel merkte dat ik daarmee worstelde.
Welke herinneringen met name dan?
Nou, het feit dat ik me altijd schuldig heb gevoeld naar mijn ouders toe, terwijl ik eigenlijk nu weet van ja, ik had geen schijn van kans.
Schuldig omdat je op je 17e huis verliest.
Ja, vanaf dat moment zijn er wel wat dingen geweest die bij mij zo'n impact hebben gehad. Hè? Het overlijden van mijn vader. Ten eerste met 17 uit huis en alles wat daar... Ik ben ook niet gaan studeren, omdat ik wilde gaan werken. Ik wilde geld verdienen. Ik wilde voor mezelf kunnen zorgen.
Ja, ja.
Ik heb er altijd spijt van gehad.
Ja.
Want ik had die potentie. Maar hoe moest ik dat gaan doen dan?
Ja.
Ik had geen geld, ik had niks. Ik had mijn kleding en dat was het. En ik woonde bij iemand waarvan ik nog niet eens zeker wist of ik daar wel zou willen blijven. Maar ik ben er min of meer daar gebleven, omdat ik geen kant op kon.
Ja.
En ja, ben ik mee gaan worstelen op het moment dat ik erachter kwam van, maar het was helemaal niet jouw schuld.
Omdat het ook anders had kunnen lopen achteraf.
Ja, ja. En dan ga je helemaal de verkeerde richting op denken. Van, ik ben een mislukkeling en ik heb het allemaal fout gedaan. En later denk je van, ja, maar ik had ook niet echt een eerlijke kans. En eigenlijk heb ik er nog het beste van gemaakt. En als ik mijn familie zie, dan denk ik... Toen in die therapie zei op een gegeven moment de psychotherapeute tegen mij van... Misschien moet je blij zijn dat je met 17 uit huis was. Want je hebt je anders ontwikkeld. Jij kunt nu wel over je gevoel praten. Jij kunt wel relativeren. Je hebt een hele andere ontwikkeling doorgemaakt dan jouw broers en zussen.
Want
die zijn een beetje
in
dat stramien blijven hangen.
Ja.
In dat zwijgcultuur, in dat doen, hè, alles voor de buitenwereld in orde hebben. Maar vooral niet over je gevoel praten.
Ja.
Ik denk dat ik daar iets verder in gekomen ben. Doordat ik zo... Hè, plotseling volwassen moest worden en voor mezelf moest gaan zorgen.
Ja, ben je er achteraf dankbaar voor ook?
Misschien wel. Ja, het heeft geen zin, heb ik inmiddels wel begrepen, om te gaan denken, had ik maar dit of had ik maar dat. Want ja, je weet gewoon niet wat er was gebeurd als je in plaats van links of rechts was gegaan destijds.
Ja.
Nee.
Maar ik heb er wel even mee geworsteld met die wetenschap. Maar ik heb ook niet een schaamtegevoel om erover te praten nu. De reden waarom ik het in de eerste instantie anoniem heb gedaan, was meer omdat ik nog niet wist hoe ik het mijn familie moest vertellen.
Hmm.
Inmiddels.
Ja, hoe heeft jouw verhaal dat in de familie gedaan?
Ja, ik heb pas... Jouw boek kwam vorig jaar uit in april.
April?
Nee? Ja, net na of rond Pasen.
April 2023.
Ja.
In ieder geval, ja.
En ik had al voor mezelf bedacht, van als het echt uit gaat komen, ja, dan moet ik het toch gaan vertellen. Want als iemand dat boek leest... En ze lezen dat verhaal, ook al heet ik anders. Ja, die weten onmiddellijk dat ik het ben. Ook al is het helemaal geanonimiseerd. Ik vond het wel mijn morele plicht om het te vertellen. En ik was het al een hele tijd aan het uitstellen. Totdat jij mailde van, morgen staat het in het Brabants Dagblad. Ik denk, oh, chips, nou moet ik het gaan vertellen.
Ja.
Want als die foto erin komt, dan was ook toevallig net die foto. Je hebt die nog kunnen veranderen.
Die foto van mijn vader, ja. Die jullie toen zagen, ja. Toen je moeder overleed. Ja.
Jij schreef nog van, ik hoop niet dat dit de foto is. Nou, dus wel. toen heb ik dus een mail geschreven. Want ik denk, ik kan ze bellen, maar dan... Als iemand niet thuis is, dan mis ik het momentum. Plus, als iemand mij interrumpeert, dan kom ik niet meer, kan ik mijn verhaal niet meer over de bühne krijgen. Dus laat ik het per e-mail doen.
Naar je zus en je broer.
Ja, dan leest iedereen het min of meer tegelijkertijd, hoop ik. Ja, mijn broer was eigenlijk binnen een half uur, die belde al, van binnen een half uur van, ik schrik ervan, maar ik snap het wel.
Hmm.
Ik vind het ook prima. Ik heb er geen moeite mee. Ik wil het boek wel lezen. Een andere zus mailde alleen maar van, ja, als jij vindt dat jij dat nodig is voor jouw verwerking, dan vind ik dat prima. Maar dat gaf me niet echt een indicatie over hoe ze erover dacht. Mijn oudste zus heeft alleen mijn stukje van het verhaal gelezen. Niet de rest. Terwijl het juist van belang is dat je het boek leest, zodat je de rode draad door al die verhalen kunt begrijpen. Met één zus heb ik eigenlijk geen contact meer sinds het overlijden van mijn vader. Niemand eigenlijk, of van mijn moeder, omdat zij niet terugkomen van haar vakantie voor het overlijden van mijn moeder. Dat is een beetje misgegaan. Dat is ook een heel vervelende situatie, maar daar gaat het nu niet over. Ze hebben wel.
Is het een onderwerp geworden uiteindelijk in de familie?
Nee, niet echt. In het begin wel. In het begin kwamen we veel bij elkaar en om erover te hebben. Toen is corona gekomen en toen werd het contact stukken minder. Omdat zij heel angstig waren, ik wat minder. In de context van je mag toch wel met wat mensen bij elkaar komen, dacht ik van nou, dan kan dat toch. Maar dat wilden ze helemaal niet. Allemaal een beetje angst voor de impact van corona. Mm-hmm. En daarna is het niet meer geworden wat het was.
Nee.
Niet meer het contact, niet meer het warme contact.
Nee.
Maar het onderwerp werd ook min of meer vermeden. Want we konden het er ook niet over hebben als we met z'n allen bij elkaar waren. Omdat mijn zwager het niet weet.
Ja. En ondanks dat jij je erover hebt uitgesproken en nu weer, is het geen...
Nee, mijn broer voor... nog wel een beetje. Die is ook laatst met mij meegegaan naar... We zijn naar een lezing geweest over het boek van Marijke.
Een boek over concentratiekamp Vught.
Nee, ja. Er werd een lezing over gegeven, zijn we naartoe gegaan. Hij is meegegaan. Dus met hem kan ik het er nog over hebben. En, Maar we zien elkaar niet meer zo vaak. En ik heb het gevoel, als ik het initiatief niet neem om contact te hebben, dan gebeurt er eigenlijk niet zoveel.
Nee.
Het is een beetje doodgebloed. Nee. Vind ik wel jammer. Maar aan de andere kant, ja. We hebben daar andere gedachten over. En ze hebben niet zo de behoefte om daar nog... Dat gevoel heb ik gewoon.
Ja.
Dat ze het er niet zo graag ook meer over hebben.
Nee. Nee. Hey, jij was aanvankelijk, toen jullie achter dat grote geheim kwamen, in shock. Je had allerlei vragen over je jeugd, hoe het anders heeft kunnen lopen. Je ging EMDR-therapie doen daarna. Hoe ging dat?
Ja, ik heb via de Stichting Herkenning een lijst gekregen met psychotherapeuten die al met dit onderwerp bekend waren. Dus ik had iemand gevonden in Breda. Dat was wel een uur rijden, maar nou ja, dat maakte me dan niet uit.
Mm-hmm.
Ik toch wel 3/4 jaar elke week daar naartoe. En in eerste instantie had ik daar een beetje ook stond ik daar ook een beetje sceptisch tegenover. Van het is geen hypnose. Het is door middel van lichte flitsen die je volgt met je ogen, je gedachten een beetje uitschakelen en tot je gevoel proberen te komen.
Mm-hmm.
En de eerste paar keren lukte dat ook niet meteen. Maar uiteindelijk het mooiste voorbeeld is eigenlijk geweest dat ze mij vroeg van: je gaat nu aan tafel zitten met je moeder en je gaat met haar het gesprek aan. En je mag alles vragen. Je mag schreeuwen, je mag slaan, je mag schoppen, je mag roepen, je mag huilen. Maar ga haar vragen wat je wil vragen aan haar.
Jouw moeder die de kwade genius was.
Ja, dus ik had ook in mijn hoofd, we zaten altijd zo aan de keukentafel, altijd op dezelfde plek. Ik heb mijn moeder de vragen gesteld die ik wilde stellen. Er kwam natuurlijk geen antwoord, want er is geen antwoord. Ze kon het ook niet verklaren.
Nee.
Ze keek echt als een konijn in de koplampen. En ik zag haar steeds kleiner worden, als in een tekenfilm, van de stoel afglijden en in het putje in de vloer verdwijnen.
Weg was je moeder.
En weg was mijn moeder. Ja. Dat was het beeld wat ik kreeg tijdens die therapie.
Een enorme opluchting?
Een enorme opluchting, want ik dacht, ja, maar van wie verwacht ik nou nog antwoorden? Ik ga die niet krijgen. En mijn moeder heeft echt wel in de gaten dat ze fout zat. Maar die kan het ook niet meer. Die kan het niet meer toegeven. Die is dat over het station heen. Die heeft de trein gemist en laat het gaan. Ik krijg geen antwoorden meer.
Want waar zit je nu in dat hele proces wat je hebt doorgemaakt?
Dat ik er met meer afstand naar kan kijken. En dat ik er ook over kan praten zonder emotioneel te worden. Want dat is ook heel lang niet zo geweest. Ik merk wel dat als ik erover begin te praten, dat ik dan ook leeg loop. Dan blijf ik doorratelen tot ik mijn verhaal gedaan heb.
Ja.
Maar het is niet meer dat ik er 's ochtends mee opsta en 's avonds mee naar bed ga. Wat ik altijd nog wel moeilijk vind, is bepaalde momenten in het jaar rond dodenherdenking.
Ja.
Ik heb vorig jaar ook voor het eerst een gesprek gevoerd met mijn ouders op de bank in mijn eentje. Na die 2 minuten stilte van: maar hoe hebben jullie dan al die jaren deze avond beleefd? Ik kan me namelijk niet herinneren dat wij daar ooit iets aan gedaan hebben thuis.
Nooit naar gekeken op tv of naar een herdenkingsplek gegaan.
Het heeft voor mij ook nooit een echte betekenis gehad. Tot nu. Tot 7 jaar geleden. 8 jaar geleden inmiddels.
Ja.
Ik heb ze bestraffend toegesproken en gezegd: nou, ik vind het een schande en bah.
Ja.
Ja. En toen was ik het kwijt. En dan rollen de tranen over mijn wangen. Maar toen, dat was eigenlijk een advies van de therapeut om dat zo eens te doen.
Ja.
Naast het opschrijven. En ja, dan valt er ook een last van je af als je zoiets doet. Je krijgt geen antwoord meer.
Nee.
Dat komt er niet meer.
Is dat zwijgen iets wat je ouders inmiddels kunt vergeven? Omdat het misschien ook was om jullie te beschermen?
Ja, ik denk dat het niet was om ons te beschermen.
Nee.
Ik denk dat het was om zichzelf te beschermen.
Ja. Nee.
Want anders had ze er wel voor gezorgd dat we het niet hadden geweten.
Ja.
Maar dat zwijgen, dat vind ik wel verschrikkelijk. Ook omdat ik zie dat wij deels de volgende generatie hetzelfde doet. En dat is voor mij juist de motivatie om het te vertellen. Zodat het de herinnering blijft en dat we blijven vechten tegen dit soort doctrines.
Ja.
Hè? Er zijn nog steeds demagogen in de wereld die proberen de mensen met dit soort ideeën te vergiftigen. Het is niks nieuws. Maar het is ook nog niet weg.
Nee, het is goed om dit soort verhalen te blijven vertellen.
Dat is de reden waarom ik vind dat die verhalen wel verteld moeten worden.
Je zei net, tijdens de EMDR-therapie kon ik allerlei vragen aan mijn moeder stellen. Als er nou één ding is die je aan haar of aan je vader zou kunnen vragen of tegen hen zou kunnen zeggen, wat zou dat dan zijn?
Heb je spijt? Heb je spijt? Dat het gebeurd is, kan ik allemaal nog wel in de tijdsgeest plaatsen en begrijpen. Maar heb je spijt gehad? En we hebben nooit enig gevoel gehad dat zij gedacht hebben van, wat hebben we eigenlijk gedaan?
Nee.
Dat heb ik nooit gevoeld. Ik denk dat, voor mijn vader kan ik dat dan nog niet zeggen, maar van mijn moeder wel. Want die heeft nooit zich terughoudend opgesteld ten opzichte van dit fenomeen. Die is er altijd mee doorgegaan.
Ja.
En dat is iets wat ik niet kan begrijpen. Als je inmiddels weet wat er gebeurd is. We hebben allemaal die boeken en die documentaires gezien. Lou de Jong heeft er natuurlijk in de 70er jaren hele documentaires over gemaakt.
Boeken
over geschreven. Ik heb nooit gevoeld dat zij daar afstand van hebben genomen. Dus ik denk niet. Dat is de enige vraag die ik heb. Heb je er spijt van? Weten jullie wel wat je gedaan hebt? En als je nu terugkijkt, zou je het dan weer een keer doen? Zou je dan. En waarom heb je niks gezegd?
Ja. Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Fout. Mijn naam is Rick Blom en naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Als je je abonneert op deze podcast in je favoriete app, dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.